Psalm 119, en uiteraard gaan we daar naartoe. Maar we blijven daar niet. We zullen daar vanmorgen misschien kort blijven. Omdat juist zo'n psalm vaak van die thema's naar voren haalt die zo actueel zijn, ook in ons leven. Thema's, lijnen die leiden naar het dagdagelijks leven waar wij in verkeren als kinderen van God, maar nog zondaren. Is het niet zo dat onze diepste verlangen is om met de psalmist door heel psalm 119 heen te gaan als de psalm van de weg van levensheiliging? En nogmaals, hebben we het daarnet niet gezongen met elkaar. Laat ons leven door uw geest, hoe wat, geheiligd zijn. Het leven in een wereld die ten onder gaat in een enorme neergaande lijn van zonde, verdorvenheid, waar Jezus van zegt, het zal zijn als in de dagen van Noach. Verontrustende berichten van neergaande economieën, van een teller van een staatsschuld van Amerika met een razendsnel tempo stijgt, onvoorstelbaar. Ik hoop niet dat uw leningen of hypotheken dezelfde gang stijgen als de staatsschulden. Daarin leven wij. Daarin worden wij geroepen als kinderen van God, gered door het kruis van Golgotha, om ons leven te heiligen, een leven van levensheiliging te wandelen, wat steeds moeilijker wordt. En dan mag u gaan, uw Bijbel openen, weer opnieuw bij Psalm 119. Daar beginnen we gewoon vanmorgen mee. En ik heb ermee geworsteld, want dat leidt naar iets toe. Psalm 119, vers 57 tot 64 lezen we nogmaals. De vorige keer hebben we nagedacht over de Heere is mijn deel. En die machtige boodschap uit het Nieuwe Testament mogen horen dat we mede-erfgenamen zijn van Christus, dat we mede-erfgenamen zijn van het Koninkrijk van God, waar Jethro in de afgelopen tijd ons zoveel uit het boek Openbaringen heeft mogen laten zien. Het komende Rijk van God. En we lezen het nogmaals. De Heere is mijn deel. Ik heb beloofd uw woorden te onderhouden. Van ganser harte zoek ik uw gunst. Wees mij genadig naar uw belofte. Ik overdenk mijn wegen. Ik wend mijn voeten naar uw getuigenissen. Ik haast mij en aarzel niet om uw geboden te onderhouden. Hoewel strikken der goddelozen mij omgeven, ik vergeet uw wet niet. De middernacht sta ik op om u te loven wegens uw rechtvaardige verordeningen. Ik ben een metgezel van allen die u vrezen en van hen die uw bevelen onderhouden. De aarde is vervuld van uw goede tierenheid, o Heere. Leer mij uw inzettingen. Heel Psalm 119, daar vinden we zoveel beloften van de psalmist. Beloften die hij uitspreekt naar God toe. We hebben daar al eerder bij stilgestaan. En ook in deze strofe vinden wij ze. Beloften naar God. Hoe gaan we daarmee om? Beloven wij God ook? Maar beloven, iets beloven, laten we het maar eens heel reëel zo zeggen. Iets beloven, als je iets belooft aan een ander, dan zet dat jou aan tot actie als het goed is. Een overbuurman heeft zijn arm gebroken en veronderstelt dat ik hem nu beloof dat ik zijn kilometerslange heggen bijna zou knippen, omdat hij dat niet meer kan. Dan moet dat mij aanzetten tot actie door ook dat te doen. Er moet een werken komen. Beloven doet werken. Je kunt niet iets beloven en dan maar blijven zitten. De werken volgen op het beloven. Dat is heel reëel. Dat is heel normaal. Natuurlijk weten we het wel, in onze gebrokenheid volgen soms werken niet op het beloven. En dan kom je je belofte niet na. Werken doen. Doen wat je belooft. Dat geldt ook voor de christen. En de psalmist belooft hier dingen. Alleen al in deze strofen belooft hij een aantal dingen waar we misschien volgende week nog eens wat verder naar zullen kijken. Maar dat betekent dus ook dat als hij dat de Heere belooft, en we weten maar al te goed dat als je God iets belooft, dat het oneindig veel zwaarder weegt dan dat je in elkaar nog iets belooft. God de Almachtige iets beloven, dat moet aanzetten tot werken. Dat kan niet anders. En de psalmist waagt het. Werken. We hebben het heel vaak over ons heil, maar werken zijn verbonden aan de weg van levensheiliging. En plaatst ons weer hier terug, want we zijn er nog niet. Jammer, Jethro, vind jij ook wel. Die dagen zijn nog niet gekomen. We weten zelfs niet wanneer. Maar dan wordt er ook van de christen gevraagd, een wandel van levensheiliging is ook werken. Is het dan toch zo? Dat het behoud ook door werken is? We gaan vanmorgen naar een heel moeilijk stuk in de Bijbel. We kunnen er niet omheen vanmorgen. Ik ook niet. Een moeilijk stuk wat we toch willen lezen. En ik wil u vragen, ga naar de brief van Jacobus. Laten we maar zo zeggen dat Jacobus de apostel is van de werken. Van het doen. En ook van het niet doen. Het nalaten. Maar ook vooral van het doen. Van de werken. En dan gaan we naar hoofdstuk 2, vanaf vers 14. Een van de meest omstreden hoofdstukken uit de Bijbel door de hele kerkgeschiedenis heen. Een van de moeilijkste gedeeltes vind ik wel uit het Nieuwe Testament. Zo verwarrend. Het kan ons zo in verwarring brengen, want het gaat hier ook zo heel duidelijk over geloof en werken. En dan lezen we dit, wat de apostel Jacobus zo schrijft. Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden? Stel dat een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en aan dagelijks voedsel en iemand u zegt tot hen, gaat heen in vrede, houdt u warm en eet goed, zonder hen echter van het nodige voor het lichaam te voorzien. Wat baat dit? Zo is het ook met het geloof. Indien het niet met werken gepaard gaat, is het op zichzelf genomen dood. Maar zal iemand zeggen, gij hebt geloof en ik heb werken, toon mij dan uw geloof zonder de werken. En ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken. Gij gelooft dat God één is. Daarin doet gij wel, maar dat geloven de boze geesten ook en zij zidderen. Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder werken niets uitwerkt? Is onze vader Abraham niet uit werken gerechtvaardigd toen hij zijn zoon Isaac op het altaar legde? Daaruit kunt gij zien dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken en dat dit geloof pas volkomen werd uit de werken. En het schriftwoord werd vervuld dat zegt Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En hij werd een vriend van God genoemd. Gij ziet dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken en niet slechts uit geloof. En is het niet evenzo Rahab de hoer uit werken gerechtvaardigd toen zij de boodschappers in het huis nam en langs een andere weg liet heen gaan? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood. Wat een moeilijk stuk. Wat een moeilijk stuk. En dit stuk, broeders en zusters, ligt onder andere ten grondslag aan de eeuwenoude theologie behoud door geloof en werken. Wij zijn in een ultra-katholieke streek met vakantie geweest. Katholieker dan België. Je vraagt je af of dat kan. Ja, dat kan. Wijde omgeving was niet één protestantse kerk te vinden. En dan maakten wij een wandeling En omdat wij die wandeling van de verkeerde kant maakten, kwamen we bij een kapelletje terecht, omdat we over een bergtop heen wilden. En we gingen daar naar binnen en daar stond een houten kistje vol met kaarten van overledenen, met foto en tekst. En het bleek het eindpunt te zijn, als je van de andere kant kwam, kwam je daarachter, van een bedevaartsroute voor de zielenheil van de overledenen te bidden. Van hen die nog in het vage vuur zaten vanwege hun zonde, die tekort werken hadden gedaan om direct in de hemel te kunnen komen, en dat de familieleden en verwanten en vrienden dan van kruispaal naar kruispaal weesgegroetjes bindend uiteindelijk bij de kapel terechtkwamen na een klim van 400-500 meter de hoogte in. Op grond van Jacobus hoofdstuk 2, onder andere, is dit geloof gebouwd. Geloof en werking. En als dit werkelijk zo zal zijn, broeders en zusters, dan komen we terug bij die psalmist. Als hij belooft, dan zegt hij, de Heere is mijn deel, maar de Heere zal mijn deel alleen zijn als ik beloof. En zoals ik daarnet al heb gezegd, iets beloofd volgen onherroepelijk de werken. Dat zul je moeten nakomen, dat zul je moeten doen. En dan zou het zo betekenen dat de psalmist dit zegt, de Heer is mijn deel, maar, dan moet ik ook beloven. En als ik die belofte niet nakom, dan is de Heer mijn deel niet meer. Is het zo? Bedoelt de psalmist dat? Belooft hij daarom? Belooft de psalmist daarom die dingen in heel Psalm 119 overigens, omdat hij zegt, ja, de Heere is mijn deel, maar heel de leer van geloof en werken is gestoten op Heer van, ja, het kruis, maar. En zegt Jacobus dat hier dan niet? Want het gelijk het lichaam zonder geest dood is, is ook het geloof zonder de werken dood. Ha! Hij maakt het nog erger. Abraham is gerechtvaardigd door zijn werken. Ik zal vast een tipje van de sluier opleggen. Het geldt alleen maar voor het offer van Isaac. Want later zegt hij toch ook, Abraham geloofde God en het werd hem gerecht, tot gerechtigheid gerekend. Spreekt de Bijbel zich tegen? Is het werkelijk zo dat de psalmist bedoelt, het is, de Heere is mijn deel, maar... Als ik niet beloof, is de Heere mijn deel niet. Als ik niet kom tot werken, dan is de Heere mijn deel niet. Spreekt de Bijbel, spreekt Jacobus duidelijk Paulus tegen. Paulus die verkondigt is de rechtvaardiging door geloof alleen. Sola fide. Christus alleen, sola Christus. Als dat zo was, dan was de Bijbel niet meer betrouwbaar. Wat bedoelt Jacobus nou toch hiermee? Weet u, als we dit zo interpreteren en de kerkgeschiedenis, vele kerken hebben dat zo gedaan, zowel met name de Rooms-Katholieke kerk bij uitstek, maar ook veel protestantse kerken zijn er hier min of meer naartoe overgegaan. En laten we ons niet vergissen, het gebeurt nog, ook in de evangelische beweging. Hoe vaak hebben we niet gehoord? Ben jij wel een christen, want je doet dit en dat niet. Hoe vaak heb ik niet in evangelische gemeentes gezeten, waar men iemand bedacht iets te gaan doen, en als je zei, nee, dat kan ik niet aan, dat kan ik niet, heb ik geen tijd voor, dan ben jij geen christen. Dat is toch hetzelfde? Als je die werken niet doet, dan ben je geen christen. Het is hetzelfde. Het is geloof, maar het is het kindschap God ontvangen hebben in de wedergeboorte, maar dat zegt Jacobus niet. En dat zegt de psalmist ook niet, want de psalmist is begonnen, de Heere is mijn deel. Punt. En de beloften die de psalmist daar uitspreekt, die zijn niet een maar die zijn een gevolg van. Er is een geweldige, bemoedigende boodschap hier zowel bij de psalmist als ook hier bij Jacobus. En als je dit zo oppervlakkig leest en je benadert het van de verkeerde kant, zoals wij die bedevaartsroute namelijk van de verkeerde kant waren begonnen en aan het eerst bij het kapelletje uitkwamen. Je moet het van de goede kant benaderen. Je hebt dat in de rekenkunde ook. Je hebt van die sommen, dat als je dat van de verkeerde kant begint te berekenen, hou je er één over of zoiets. Dan komt het niet goed. Ze hebben me wel eens verleid met zo'n rekensom, maar dan zat ik op de worstel en ik denk, ik hou er iedere keer één over. Maar dat kan niet. Je moet deze tekst uit Jacobus altijd benaderen vanuit de hele context van de schrift. En als je dan naar de psalmist toe gaat en je zegt van, wat zegt die psalmist dan? Dan zegt hij, de Heere is mijn deel. Dat staat vast. Het is nog altijd gerechtvaardigd door geloof alleen. Niets anders. Wat Jacobus hier bedoelt te zeggen, is dit. Heel kernachtig. Als er geen werken zijn, of worden gevonden, moet je je afvragen of er wel sprake is van wedergeboorte. Oh. Dus, zegt Jacobus eigenlijk, ieder kind van God dat gered is door het kruis van Golgotha, die wedergeboren is door God alleen en in Christus, daar volgen de werken. Dat is een gevolg ervan. En als dat niet zo is, en je ziet ze wel, mensen die wel geloven, mensen tegengekomen in evangelisatieacties in Den Helder, dan kwam je bij mensen en dan zeiden ze, ach, ik heb zo mijn eigen geloof. Ik geef ieder het zijne. Ik heb Christus niet nodig. Ja, ik geloof wel dat er een God is, ja. Ah, dat kruis en dat bloed. Dat heb ik niet nodig, want ik geef ieder het zijne. Ik doe niemand kwaad. Er waren ook geen werken te vinden. Tenminste, niet zoals de Bijbel die bedoelt. Dat bedoelt Jacob. Dat zegt hij. Ook de vragende toon in dit gedeelte is een wat milde toon van Jacobus. Niet zo scherp als je het zo leest. Een vragende toon. Vraagtekens. Vraag je het eens af. Kijk eens naar jezelf. Denk nog eens na. En als je dan teruggaat naar de psalmist en je naar zijn beloftenis gaat kijken, dan merk je dus ook dat Paulus en Jacobus elkaar helemaal niet tegenspreken. Dat ze het volkomen met elkaar eens zijn. Want laat ik maar een heel oud woord, je hebt een waar geloof en een schijngeloof. Een schijngeloof is iemand die niet is wedergeboren, maar wel zegt in God te geloven. Maar het waar geloof is die bedelaar, die diepe zondaar, die gebogen is voor het kruis van Golgotha. En die gezegd heeft, Heer, wees mijn zondaar genadig. En dan word je geplaatst op de weg van levensheiligheid. En volgende werken door de leiding van Gods geest. Maar er schuilt nog een praktisch gevaar. Dat praktische gevaar welke we in elke gemeente lopen. Dat praktische gevaar door elkaar aan te sporen op de verkeerde manier tot werken. Dat wij uit gaan maken wat de werken zijn. Zowel voor onszelf als misschien voor de ander. Je hoort het zo vaak. Ik heb het net al gezegd. Als jij een goed christen bent, dan moet je toch zeker meedoen met dit en dat en dat en dat. En dat zijn vaak dingen die wij mensen zo bedenken. Die wij menen voor de Heer te moeten gaan doen. En mensen, lieve mensen, ik heb zoveel voorgangers, zoveel oudsten, zoveel gemeenteleden, letterlijk in een burn-out zien verdwijnen, doordat ze werken deden, die door niet door God, maar door de anderen waren opgelegd. We zullen altijd rekening mee moeten houden, dat het de werken van God zijn, en niet onze werken. Een machtige tekst vinden we dus dan ook heel duidelijk in die brief aan de Hebreeën, aan de Efeziërs. Dat is een machtige tekst. Waar staat dat we die werken moeten doen? En zoek het maar eens op, Efeziërs hoofdstuk 2. Die tekst is zo fundamenteel voor de kinderen van God. Efeziërs 2 vers 10. Bent u wedergeboren? Bent u wedergeboren? Zijn wij wedergeboren? Dan zijn wij zijn maaksel. Want zijn maaksel zijn wij. In Christus Jezus geschapen. Wat is wedergeboren? Geschapen in Jezus Christus. Waarvoor? Om goede werken te doen. Paulus is het helemaal eens met Jacobus. Daartoe ben je geschapen. Herschapen. Wedergeboren. Duidelijk. Zie je dat Paulus het helemaal met Jacobus eens is. En Jacobus het met Paulus? En dat de schrift zich helemaal niet tegenspreekt, dat het nog altijd sola fide is, door geloof alleen. Sola Christus, door Christus alleen. Sola gratia, genade alleen. Sola scriptura, de schrift alleen. Paulus is het helemaal eens. Wedergeboren mens, wedergeboren kind van God, geschapen in Christus Jezus, is geschapen om goede werken te doen. Daar ben je toe geschapen. Ben je nog niet wedergeboren? Heb je je hoofd en je hart nog niet gebogen voor Jezus Christus? Dan ben je ook nog niet geschapen om goede werken te doen. Dan kan je God ook niets beloven. Want dat wordt je, daar word je dan op afgerekend. Op een vreselijke manier. Dan kan je eenvoudigweg niet met de psalmist mee door te zeggen, de Heer is mijn deel en ik beloof. Want je bent niet geschapen, als je niet bent wedergeboren, ben je niet geschapen om goede werken te doen. Ook doe je dan geen goede dingen, nou jawel. Een van de meest occulte grote groepen die de hand heeft gelegd aan grote financiële banken, de vrijmetselarij, die doen heel veel goede dingen. Heel veel mensen die ook goede dingen doen. Maar als je niet bent wedergeboren, ben je niet geschapen om de goede werken te doen die de God voor je bereidt, want dat is wat hier verder staat, die God tevoren bereid heeft. Voor jou, voor mij, als wedergeboren kind van God. En als God die heeft voorbereid, dan gaat het, is Paulus het helemaal eens met Jacobus. Een wedergeboren kind van God is geschapen om de goede werken te doen die God heeft toebereid. En niet die wij bedenken. Niet die wij bedenken. Helaas is het marktdenken in de kerk gekomen. waar men allerlei dingen bedenkt om mensen tot geloof te komen brengen. En noem dat werken. Ik vrees ten zeerste. Want het moeten dus alleen de werken zijn die God tevoren heeft toebereid. Opdat wij daarin zouden wandelen. Had Paulus dat niet anders moeten verwoorden? Had Paulus hier niet moeten zeggen, opdat wij daarin zouden rennen? Hardlopen? De marathon van goede werken? Nee. En opnieuw vanmorgen ook weer de vraag, zondag aan zondag, bent u wedergeboren? Want als u niet wedergeboren bent, dan bent u niet geschapen om goede werken te doen. En al het goede wat u doet is in Gods ogen verfoeilijk en verwerpt. Buig dan uw hoofd en hart voor Christus. En in de wedergeboorte bent u dan geschapen om goede werken te doen. Niet in verplichting. Niet geloof en werken. Maar werken uit geloof, bedoelt Jacobus. Jacobus wijst op pseudo-gelovigen. Op valse gelovigen. Die zeggen wel te geloven. En je vindt dan zelfs in die tekst dat hij zegt, ik heb de werken en jij hebt het geloof. Kan dat? Nee, zegt Jacobus. Dat kan niet. Ook Jacobus zegt, waar geloof? Gaat met vruchten van de geest. Met godvruchtige werken gepaard. Zo gaan we terug naar de psalmist. Om toch ook dat gevaar wat wij allemaal lopen, ik ook, dat we elkaar de werken in de schoenen gaan schuiven, moeten we de basis gaan vinden waarvanuit we vertrekken. Altijd weer. Weet u? En daar is de psalm zo mooi bij. Psalm 119 vers 59. Dat is zo'n mooie, zo'n mooi vers. Ik overdenk mijn wegen, wend mijn voeten naar uw getuigenis, zegt de NBG. De NBG-HSV zegt het zo. Ik heb mijn wegen overdacht en mijn voeten gekeerd naar uw getuigenissen. En de Nadense vertaling, die zegt het zo. Het spoor van mijn wegen heb ik overdacht. Ik keer mijn voeten naar uw overeenkomsten. De NBG zet alles in de tegenwoordige tijd. De HSV in de verleden tijd. En de Nadense vertaling deelt het. Het eerst in de verleden tijd. En het tweede deel in de tegenwoordige tijd. Ze spreken elkaar natuurlijk niet tegen. Maar hier vinden we een punt van rust. De psalmist heeft gezegd, de Heer is mijn deel in zekerheid. Als we wedergeboren zijn, hebben we die zekerheid. Onherroepelijk, vast en zeker. Want de vijf sola's. Blijven overeind. Sola scriptura, de schrift alleen. Sola Christus, Christus alleen. Sola fide, door geloof alleen. Sola gratia, door genade alleen. En dat alles, sola gloria, tot eer van God. Dat blijft overeind. En hier vinden we rust. Gewoon even rust. Rust nemen op weg naar wat Jetro vanmorgen ons heeft laten zien. Ik heb mijn wegen overdacht. de psalmist is te gaan bij gaan zitten. Zit u? Blijf zitten. Hij heeft zijn wegen overdacht. Het lijkt erop. Al kunnen ook de tekstverkladers dat niet helemaal allemaal zeker weten, maar het lijkt erop of hij nadenkt over zijn wegen. Zijn werken. Niet Gods werken. Dat hij nadenkt over waar was ik mee bezig en waar ben ik mee bezig. Tot bezinning komen. Ah, daar is de vakantie ook goed voor, hoor. Dus even tot bezinning te komen. Ik denk dat dat nog het beste is van elke vakantie. Dat je tot bezinning komt. Tot rust. Dat is even bij zitten. Ja, de Heer is mijn deel, maar laat ik eens kijken naar mijn wegen. Mijn werken. Hoe lang je dat gedaan hebt, dat zegt de psalmist natuurlijk niet. Maar het resultaat is, daar staat hij direct achter. En mijn voeten gekeerd naar uw getuigenissen. Hij heeft zich omgewend. Hij heeft zijn voeten gekeerd. En dat hebben Anke en ik op onze vakantie regelmatig gedaan. Als we op een top ergens zaten, en dan hebben we onze voeten weer gekeerd, omdat we toch weer naar huis moesten. Hij draait zich om. Hij wendt zich af van zijn wegen. Hij wendt zich naar Gods getuigenissen. Naar Gods overeenkomsten. Naar Gods woord. Daar wendt hij zich heen. Voelt u het? Het is goed om zo af en toe eens te gaan zitten. Ik weet niet wie er nog met vakantie moet gaan. Ga er eens bij zitten. Denk nog eens na over onze eigen wegen. Wie die waren. Onze werken. En geleid door Gods geest zullen we dan gemoedigd worden om onze voeten weer de juiste richting op te zetten. Wat is dan de basis van al onze werken die we moeten doen? De werken die God ons heeft toebereid? Gods woord. Het is zo eenvoudig. Natuurlijk mogen we elkaar aansporen op de juiste manier. Maar altijd onder het gezag van Gods woord. Geen opzweperij. Maar samen rond het woord, zelf rond het woord. De voeten gericht naar Gods woord. Dat is de basis waar de psalmist uit belooft. Gods wegen. Oh ja, ik weet het. Dan is het lang niet gemakkelijk. En het klinkt simpeler dan het is. Maar het is wel de waarheid. We kunnen er niets aan toevoegen en niets aan afhalen aan Gods woord. Jethro zei het vanmorgen nog. Ja, ik heb Openbaring het laatste hoofdstuk behandeld. Ik zou er een hoofdstuk bij kunnen schrijven. Maar gelukkig heeft hij dat niet gedaan. Hadden we hem op zijn vestje getikt. Maar hier zegt de psalmist, ik ben er eerst maar eens bij gaan zitten. Gewoon rust. Moet je natuurlijk niet definitief in slaap vallen, dat is ook niet goed. Maar dat je eens overdenkt. Weet u, Paulus is daar zo'n mooi voorbeeld van. Paulus meende dat hij op Gods wegen wandelde. Toen heette hij overigens nog Saulus. Misschien weet u dat nog wel te herinneren, het boek Handelingen. Een ijverig man voor zijn godsdienst. Ja, ja. Totdat Christus zelf ingreep. En was het dan zo dat Toen daar op de weg van Damascus, dat de Christus aan Paulus verscheen, dat hij zei van Paulus, hier ben ik en nu pak ik je op en nu zet ik je meteen op het zendingsveld. Wap! Saulus, gaan eerst maar eens 3 dagen in donker zitten. Letterlijk. Hij was blind. Blind zijn is donker. Wil u weten wat blind zijn is? Dan moet u eens naar de grotten van Maastricht of van Valkenburg gaan. Dus met die gids zo diep mogelijk wegduiken en vragen of je het licht uit wil doen. Ik heb een gids bij Anke en mij eens gedaan. Ik zal je vertellen. Die zei ook, als je dan 10 minuten zo staat, dan raak je het richtingsgevoel kwijt. En ook wat onder en boven is. Donker. Paulus heeft 3 dagen zo gezeten. Ja, hij bleef al zitten, want hij had een kant op. Dat was donker. Paulus. En ik denk zomaar dat Paulus toen net met de psalmist gezegd heeft: ik heb mijn wegen nu eens bekeken. En af en toe doet hij dat nog. Want als hij voor de rechters in Jeruzalem staat, dan zegt hij dit. Dan herinnert hij zichzelf en de anderen er nog eens aan. Dan zegt Paulus dit: ik heb deze weg ten dode toe vervolgd. Deze weg ten dode toe vervolgd. Door mannen en vrouwen in boeien te slaan en gevangen te zetten, gelijk ook de hoge priester van mij getuigen kan en de gehele raad der oudsten. Van wie ik ook met brieven aan de broeders naar Damascus gereisd ben, om ook hem die daar waren geboeid naar Jeruzalem te brengen, opdat zij gestraft zouden worden. Paulus kijkt nog eens even terug. Dat waren mijn wegen. Mijn wegen. Dat waren mijn werken. Die ik meende dat ze goed waren, maar ze waren een gruwel voor Gods aangezicht. Ik weet niet wat Paulus allemaal gedacht heeft in die 3 dagen dat hij daar in donker zat. Daar in Damascus. Maar hij werd wel tot stilstand gebracht. Hij werd neergezet. Hij kreeg de tijd om zijn wegen te overdenken. En toen heeft hij zijn voeten gewend naar Gods getuigenissen. En dan moet u maar eens lezen wat daarvan de gevolgen waren voor Paulus. Leest u dan Handelingen door. Zo is het ook met ons. Juist in deze vakantietijd. Vakantie is een uitvinding. Een uitvinding van de 20e eeuw. Voor die tijd gingen alleen de rijken met vakantie. Vakantie vinden we dat nodig is. De maatschappij heeft erop ingespeeld. Er is de industrie geworden. Bijna iedereen gaat op vakantie. Natuurlijk wij ook, er is niks mis mee. Maar af en toe, doorheen het hele jaar, is even tijd te nemen om gewoon te gaan zitten. Te overdenken. En je voeten in de juiste richting te houden. Daar hoef je ook niet bang te zijn. Daar hoef je niet bevreesd te zijn. Dat het geloof en werken is. Weet u, als Matthäus, in Matthäus die machtige woorden van Jezus, waar die 2 groepen aanduidt, waarvan hij van de ene groep zegt van: jullie hebben mij niet gevoed, jullie hebben mij niet gekleed, jullie hebben mij niet opgezocht toen ik gevangen was. Dan vraagt die groep: maar wanneer hebben wij dat gezien? Maar die andere groep: jullie hebben mij wel gekleed. Jullie hebben mij wel gevoed. Jullie hebben mij wel bezocht. Ook die groep vraagt: ja, maar Heer, wanneer hebben we dat dan gedaan? Het is niet nodig voor ons dat we zelf kunnen bepalen wat onze werken zijn. Het is niet nodig dat je aan het eind van de week mee gaat zitten om eens te kijken hoeveel je voor de Heer hebt gedaan. Je hoeft geen optelsom te maken of je voldaan hebt deze week aan de goede werken voor God. Je zult altijd negatief uitkomen, want je hebt nooit alles voldaan. Dat kan niet. Daar hoef je je niet mee bezig te houden. Je hoeft, de prijs is betaald. Maar als we straks voor zijn aangezicht staan, wat zullen we dan mogen genieten wat de Geest in ons leven heeft gedaan? Wat Hij in zijn oneindige genade door ons heen heeft kunnen doen. Zullen we verheugd mogen zijn van ja, oh ja, ja toch wel. Maar niet om nog eens aan de prijs toe te dragen. Om bij te betalen, om de hypotheek af te lossen, zoals de katholieke kerk ons leert. We mogen elkaar aanmoedigen, aansporen, om trouw te blijven. Wat zijn dan die werken? Ach, we kunnen ze misschien niet eens definiëren. Sommigen zeggen, ja, dan moet je kijken naar die grote evangelisten, die doen werken voor God. Oh ja, en die moeder dan, die voor haar kinderen zorgt. Dat jonge gezin dat de kinderen opvoedt in geloof, is dat dan minder? Gewoon de biddende oma of opa in het bejaardenhuis. Hart en ziel. Of gewoon degene die altijd de stoelen klaarzet. Gewoon uit liefde voor Christus. Het zijn de werken die God heeft toebereid voor een ieder persoonlijk van ons. Maar ze beginnen. En ze blijven altijd beginnen met Gods woord. Levensheiliging. Weet u, godvruchtige werken zijn dat. Vruchten van Gods geest. Paulus noemt dat ook in de Galatenbrief. De vruchten van de geest. Het zijn niet eens onze werken. Zijn de genadegaven en de genadewerken die God in ons toebereidt. Wat een rust geeft dat. Wat een rust. En dan is er zo'n groot verschil. Ook met elkaar, hoe we met elkaar omgaan. Want we hebben er zoveel moeite mee. Zoveel moeite mee. Om ook elkaar, van elkaar diensten te ontvangen. De wereld kent dat toch? De ene dienst is een andere waard, niets voor niets. Als ik wat voor jou doe, dan moet jij wat voor mij doen. Weet u, de meeste huwelijken stranden op deze basis. De meeste huwelijken stranden omdat de een wat geeft aan de ander, maar daar meer voor terug verwacht. En dat wordt maar opgestapeld. We hebben er moeite mee. Ook met het omgaan met elkaar. Ook ik, als iemand jou een gunst bewijst, iets geeft, je een dienst bewijst vanuit de gemeente, dan denk je al gauw van, oh, dan moet ik toch zeker ook wat terug doen. Of dan moet ik die altijd aardig gaan vinden. Oh nee. Nee, wat een rust geeft het, omdat we in Christus elkaar zo lief kunnen hebben. Onbevangen. Zonder verplichtingen. Maar geleid door Gods geest. Dat is de levenswandel, de heilige levenswandel als gemeente. Omzien naar elkaar moet niet georganiseerd worden. Moet niet verplicht worden. Maar zal ontstaan uit de harten van wedergeboren mensen. Werken. We kunnen er nog uren over praten. En de 1000 voorbeelden noemen waarmee je dienen zou kunnen. Maar het gaat hierom. Dat Paulus ook niet zegt aan de gemeente te Efezen wat ze precies zijn die werken. Ze worden van God gegeven. Rust, vertrouwen. Dat dit komt. Hij het geeft. Geeft dat dan geen enkele verantwoording meer? Mogen we blijven zitten? Mogen we verwachten dat er een bliksemstraal uit de hemel komt? Moeten we met de vinger prikken in de Bijbel om een tekst te zoeken wat we moeten doen? Nee, je moet wel actief zijn. Openstaan. Bezig zijn met Gods woord. En gehoorzamen. Dat blijft. De psalmist doet het ook. Jawel. Want zijn beloven is alleen maar gehoorzamen. Nee, niet. Gehoorzamen. Ik overdenk mijn wegen en ik wend mijn voeten naar uw getuigenis. Dat is gehoorzaam, want de Heer is mijn deel. Dus het zou toch gek zijn als ik dat niet doe. We hebben een trouw gehad, we krijgen een trouw. Ik veronderstel dat Jethro de dag na zijn huwelijk zegt, nou Jacqueline, het was leuk, tot kijk, ik ga gewoon weer mijn eigen weg, ik ga weer... Leren op mezelf wonen, ik ga jij maar weer terug naar Nederland, we zijn nog getrouwd, dat feestje hebben we gehad. Af en toe zullen we elkaar wel eens zien en zo, misschien ook wel niet, maakt niet uit. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Gelukkig ken ik Jacqueline goed genoeg dat hij dan Jethro bij beide oren pakt, maar... Het betekent gewoon, het is vanzelfsprekend. Het hoort erbij, voor de psalmist ook. Oh ja, ik wend mijn voeten. Dat doe ik. Waarom? De Heere is mijn deel. En zo kunnen we ook heerlijk met Jacobus omgaan, hoor. En wordt het stuk uit Jacobus voor ons ook een verademing. Vooral als je wedergeboren bent. Ja, Jacobus, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Echt waar. En zo gaan we de volgende keer verder met deze psalm. Zit er zoveel in. Zit zo ontzettend veel in. Altijd weer verder. Verder totdat hij komt. Ja, Heer. We hebben uw woord mogen openen. We hebben die harde woorden van Jacobus gelezen. Soms zouden we dat misschien het liefst overslaan. Maar toch maar niet. We hebben dat niet gedaan. We willen wel voor uw aangezicht belijden, Heer, dat we worstelen met de werken. Wat wel? Wat niet? Hoe? Waartoe? Dat we worstelen. Dat altijd weer die gedachten in ons opkomt. Heer, moeten we niet iets terugdoen? Moeten we niet iets terugbetalen van de genade die u ons verleend heeft? Dat is toch normaal? Moeten we niet meer doen? Doen we niet tekort? Verliezen we ons heil niet? Heer, het doorleeft ons hele aards bestaan met... Niets voor niets. Heer, we kunnen er niet omheen. We worden er dagelijks mee geconfronteerd. Arbeid en loon. Loon en arbeid. Heer, en dan staan we stil bij u. En valt het voor ons zo moeilijk te vatten dat het genade alleen is. Geloof alleen. Heer, en toch is het waar. En hoe wonderbaar is het dan, Heer, dat we als wedergeboren kinderen van God, dat we in ons aards en slaverig bestaan, zondig bestaan, toch, Heer, die werken doen die u heeft toebereid. En zelfs die werken besmetten wij nog, Heer, met het vuil van ons aards en zondig bestaan, maar zelfs dat wordt gerechtvaardigd door het kruis van Golgotha, door uw bloed. En zijn het en blijft het uw werken die u heeft toebereid. Heren, hier zitten we dan als kleine gemeente. We zijn erbij gaan zitten vanmorgen. Dat is goed. En willen tegen u zeggen, Heer, maak ons slaven. Slaven die gewoon gehoorzamen aan uw woord. Hier niet. Maar ook niet minder. Zo danken wij u, Heer, nogmaals voor het kruis. Het kruis van Golgotha, Christus centraal. Ik wil ook bidden, Heer, voor degenen die niet in ons midden zijn. Om welke redenen ook, en ook voor degenen die met vakantie zijn, die ver van ons verwijderd zijn. Heer, we kunnen u van alles vragen. Maar wil ook vragen, Heer, dat ze rust vinden. Rust vinden in een turbulente tijd, een turbulent leven. Om even te gaan zitten. En te luisteren. En uw voeten te wenden. Blijvend. Heer, we danken u. We danken u voor het onschatbare woord. Het rijkste wat we bezitten. De houvast op de pelgrimsreis naar de eeuwigheid. De enige bron, de enige wegwijzer, de enige, het enige leven. Waar we vanmorgen ook weer zo rijkelijk uit mochten lezen en horen. Ga met ons, Heer. Wees ons alstublieft genadig. De wereld woedt om ons heen. En soms, Heer, raken we het spoor wel bijster. Maar houd ons op koers. We bidden u ook, Heer, als de kinderen met de zondagsschool bezig zijn met de vervolgde kerk, dan willen we ook vanmorgen met hun meebidden. Voor al die broeders en zusters in de wereld die letterlijk verdrukt worden om hun geloof, niet in vrijheid kunnen samenkomen, levensbedreigende omstandigheden omdat ze wedergeboren zijn. Heer, we kunnen bidden om vrijheid, maar we willen u eerder bidden, Heer, dat ook voor hun het woord van God hun tot kompas en tot leiding zal zijn. We bidden u speciaal voor die broeders en zusters die het woord van God moeten ontberen, die niet in hun bezit kunnen hebben. En die soms met honderden, misschien duizenden mensen met één Bijbel moeten doen. Die stukken uit hun hoofd leren. Heer, maar zegen hen, Heer. Enkel alleen door die stukken die ze uit hun hoofd hebben geleerd. Die enkele keer dat eruit gelezen wordt, ze toegang hebben tot de Bijbel. Wat zijn we dan begenadigd en rijk? Zoveel Bijbels. Zoveel vertalingen. Heer, dat willen we voor ze bidden. Want we zien ook in onze eigen wereld de kerken ten onder gaan, in de wereld van rijkdom en welvaart. Heer, in dat opzicht mogen we jaloers zijn op hen, die niets hebben, maar u alleen. Leid onze weg, Heer, tot het einde toe. Amen.